Als wat 60 jaar trekt Arend van Dijk voor zonsopgang langs de akkers, de beekdalen en de oude houtwallen van Zuidwest-Drenthe om broedvogels te tellen. Hij begon hiermee in een tijd dat hier nog met de hand roggen werd geoogst. De hakhoutbossen jong en open waren en de grutto's, wulpen en korhoenders niet zeldzaam of zelfs maar uitgestorven waren. Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Tijdens de jaren van zijn onderzoek doken ook onverwachte winnaars op. Van de grauwe klauwier tot de draaihals. Op plekken waar niemand ze meer verwachtte. Je gaat luisteren naar deel 3 van deze Drenthe Toen podcast over de vogelwereld van toen en nu. Met allesbehalve kamergeleerde Arend van Dijk.
Er duikt een aantal namen steeds weer op in jullie boek. Pellinkhof, Waterbolk en Brouwer. Wie zijn dat?
Mooie naam, hè? Ja. Gerrit Brouwer was een natuurbeschermer die veel in Drenthe rondtrok. En voornamelijk vanaf 1930, zeg maar, tot wij begonnen, 1970 zo'n beetje. En hij noteerde heel veel. En als ik hem wat vroeg, kreeg ik gelijk antwoord voor hem. Ik heb hem nog meegemaakt in het begin van mijn periode. En die was een goede vogelaar, wist veel van vogels af. En wij konden dus heel veel putten uit zijn dagboek aantekeningen. Hij had een goede dagbeeld hierbij. Waterbolk, die woonde in Havelte, is geboren in Havelte. Is toen daarna de bekende archeoloog geworden. Die heeft aan het eind van zijn leven heeft hij een boek geschreven, waar ook oude artikelen in afgedrukt zijn. Die werden gepubliceerd in de NJN-periode. Van het Nederlands Jeugdbond voor Natuurstudie.
En Waterbolk was ook een NJN'er?
Hij was een NJN'er, ja. In de buurt van Meppel had je een afdeling waar hij lid van was, ja. En hij keek dus naar vogels in de Havelte omgeving. Zijn vader heeft ook een boekje geschreven over Havelte, waar ook vogels in voorkomen. Waarschijnlijk van zijn hand, neem ik aan. En hij had dus ook die waarneming van die nachtegaal had hij hier gedaan. En hij heeft ook veel leuke dingen ontdekt. Hij was degene die de eerste nest vond van de havik in deze contreien.
Waren er geen haviken dan?
In 1943 was dat. En er waren inderdaad geen haviken, want die bossen waar ze zouden kunnen broeden waren nog heel jong. Die bossen zijn ongeveer om 1900 aangeplant. Dus ze waren toen de tijd 40 jaar oud zo'n beetje. Met een paar oude bomen ertussen. Daar ging je dan in zitten, die havik. En bossen die jong zijn, hebben vaak weinig vogels die havik graag willen hebben. De havik houdt van duiven bijvoorbeeld en dat soort soorten. En die kwamen pas in het bos toen het bos wat ouder werd. Dus toen, en misschien werd hij ook vervolgd. Ik kan best dat dan elke havik afgeschoten werd toen de tijd. Dat is niet precies bekend. Maar hij ontdekte hij voor het eerste nest.
Ja, dus Waterbolk was een van die vroege vogelaars, zeg maar, in onze provincie. En dan Pellinkhof.
Dat was de eerste, Natja. Pellinkhof. En het leuke is, hij heeft een artikel geschreven over de vogels van Meppel en omgeving heette dat. Maar er zat ook Havelte bij in. En als je het over de heide heeft, moest het wel Havelte zijn. Want bij Meppel heb je verder geen heide, ook toen niet.
Dus konden jullie ook uit putten uit die gegevens?
Ze konden heel veel uit putten, ja zeker. Ja. En hij had ook soorten die, als een paapje bijvoorbeeld, noemde hij al. Heel talrijk noemde hij het toen. Nou, dat is natuurlijk nu niet meer zo, maar toen wel, ja. En hij had ook een duimpieper op de heide bijvoorbeeld. Wat heel bijzonder was toen, dat ontdekt werd. Dat wist hij helemaal te noteren, ja. Hij had ook de eerste spechten, had hij. De eerste meesjes, glanskopmees bijvoorbeeld. Een mees die graag in loofbomen zit. Had je nauwelijks in deze hoek van Drenthe. Maar hij ontdekte de eerste toen al. Dus dat gaf een beetje aan. Zijn stip is de beginstip. En wij zijn daarna doorgegaan. En steeds teruggekeken naar wat hij genoteerd heeft. En dat hebben we vergeleken met onze gegevens. Ja.
Dus eigenlijk met het groeien van het bos, met het ouder worden van het bos, is ook die vogelstand heel erg veranderd.
Ontzettend veranderd, ja. Dat is een enorme toename. Ja. De vogelrijkste gebieden zijn bosgebieden immers. Dus wat tegenwoordig zitten er duizenden broedvogels in de bossen. Vroeger had je dit nauwelijks. Enkele, misschien honderden misschien, zeg maar. En die bossen zijn enorm toegenomen, maar ook veranderd, zoals ik al vertelde. Veel meer loofbomen erin. En de bomen zijn natuurlijk ouder geworden. Ondergroei is er ingekomen. Dat is allemaal gunstig voor vogels. Dus dat is, heeft zeker een enorme ontwikkeling te zien gegeven. Zeker als je het vergelijkt met wat Brouw noteerde en wat Pellenkoff noteerde. Want het waren maar kleine, geringe aantallen.
De wielenwaal bijvoorbeeld.
Die noemde Pellenkoff ook al in Havelte, waar nog wat bos was al. Bij Overzingen, ik weet niet of je dat kent, maar dat is een leuk landgoedje. En die wielenwaal is jaarlang troffen wij hem hier aan, verspreid in de bossen. Zijn maar zo'n 50 paar zo'n beetje. En naarmate we de tijd voortschreed, zagen we hem steeds meer toenemen. Terwijl hij landelijk afneemt. Daar zijn we heel verbaasd over. En het blijkt vooral dat ze zijn toegenomen in de bossen, in de buurt van de heide. En het blijkt dat de wielenwaal in de bossen leeft en ook daar voedsel zoekt. Hij eet rupsen bijvoorbeeld, harige rupsen. Maar op een gegeven moment zijn ze ook gaan voedsel zoeken op de heide. Want op de heide zitten ook veel harige rupsen bijvoorbeeld. Dus ze gingen in de bossen broeden en dan gingen ze even naar de heide vliegen. En dan zie je ze als een helikoptertje boven de heide hangen op zoek naar die rupsen. En die eten ze ook veel. En waarschijnlijk is dat ook de reden geweest waarom ze zijn toegenomen. Ze hebben het ontdekt of er waren vroeger geen harige rupsen. Dat is niet precies bekend. En ze zijn enorm toegenomen. En vooral dan aan de rand van de bossen tegen de heide aan.
Nou ja, er zijn er nog meer. Gewoon echt definitief verdwenen. Hè? Het korhoen.
Het korhoen is zeker, ja.
Is die hier ook in de buurt?
Nou, dan moet je meer de heide zijn en aan de rand van de heide. Zoals je doorloopt voorbij Ansen, kom je bij Dwingelo, Dwingelo Heide. En daar zaten ze aan de rand vaak. Zwinters op de akkers en zomers op de hei ook wel. En soms zaten ze ook in lijsterbessen. Dan gingen ze die knoppen van lijsterbessen eten. Dus een joegje, een stuk of 20, 30 korens voor je op, eind jaren 60. Die zaten dan in die knoppen te eten. En wat je vond op de hei, vond je sigarettenpeukjes. Het waren de keutels van de korhoen, kon je herkennen. Zonder filter overigens. Dus, een peuk zonder filter was een keutel van een korhoen. Zit in de korhoen, dus hier nog.
Ja, ja. De kwartelkoning, was die hier ook?
Nee, de gek genoeg. In het begin toen we begonnen met tellen, hebben we jarenlang nooit een kwartelkoning gehoord. En opeens, halverwege de jaren 80, werd er voor het eerst een nieuwe natuur aangelegd langs de Vledder A. Dat is dus landbouwgrond, werd omgezet naar natuurgebied, zeg maar. Laat gemaaid. En toen had je plotseling daar kwartelkoningen, tot de verbazing. Toen had je voor het eerst kwartelkoningen in het gebied. Voor de kwartelkoning moest je altijd naar de Reesdal. Daar zaten altijd kwartelkoningen. Maar hier in de buurt heb ik ze toen daarvoor nooit waargenomen. En daarna wel een paar keer nog. Onder andere het topjaar 1998. Toen had ik iets van 40 kwartelkoningen. En zelfs één kwartelkoning. Onder mijn raam heb ik het genoemd. Het zat voor mijn huis in een rochakker. Het zat een kwartelkoning te zingen. Tot mijn verbazing. Die heeft er ongeveer een paar weken gezeten. Daarna hield hij zijn mond, of hij het had, eier of jongen, is niet bekend. Maar hij hield zijn snavel toen daarna, ja.
Dus spectaculair zeg.
Ik vond het heel mooi, het was dat geluid maakte ze ongeveer.
Daarom heet zijn Latijnse naam ook?
Krex heet hij in Latijn, ja, klopt, ja. Ja. En hier lopen we langs de Anse Weide, zoals ik net al zei, de Anse Made. En daar zaten we kwartelkoning hier. Want dat was ook land toen van het Drents Landschap, net aangekocht ook. Met hooiland, hoge gras zeg maar, niet gemaaid nog. En dan moest je dan ongeveer met de avondschemering, een uur of 10:30, dan mogen ze het roepen, s'nachts, s'avonds en de hele nacht door. Tot s'ochtends om 4:00 en dan hielden ze de snavel weer voornamelijk. Nou, heel apart, ja. Maar de laatste jaren is helemaal niks meer. Helemaal geen kwartelkoning. Maar 98 tot 2000 heb je een piekje gehad in de periode. Had ik af en toe dus 30, 40 paar soms. Ja.
En waar lag dat nou aan, denk je? Je zegt nieuwe natuur werd aangelegd.
Voor hier, ja, zeker ja. Maar vermoedelijk heeft het te maken met met de veranderingen in Rusland. Ja, moet je nagaan. Ja. Daar was door de verandering door Gorbachev en toen Jeltsin daarna, is de hele landbouw ingestort. Dus heel veel kolgozen werd niet meer bewerkt. En daar zaten die kwartelkoningen graag. Maar als dat te ruig wordt, ja, met bos gaat begroeid worden, dan gaan die kwartelkoningen gaan futsi. Ja. En waarschijnlijk zijn die toen elders in Europa neergestreken, zoals ook in Drenthe dus. Niet nooit echt bewezen, maar er zijn wel vermoedens dat het die kant op zoiets geweest moet zijn.
Dus zulke lange lijnen zijn dat dan, waardoor hier dan vogels verschijnen die ergens anders geen plek meer hebben.
En als ik de oude verhalen lees van Waterbolk, die vroeger in de Havelte woonde, dan werden de mensen s'nachts wakker gehouden door nachtegalen. Ze zingen nachtegalen, vonden ze niet leuk. Dus toen barst het van de nachtegalen, zeg maar. Echt honderden paren in een dorp als Havelte bijvoorbeeld. Hebben de laatste nogal meegemaakt dat er 10, 20 paren zaten in Havelte. nu allemaal verdwenen, helemaal footsie. Ja.
Kan dat?
Nou ja, het heeft onder andere te maken met de eikenhakhout. Ze zaten graag in eikenbosjes die jong waren, dus zeg maar een paar meter hoog. En eikenhakhout, dat zijn aangeplante bosjes, door boeren werden die onderhouden. Dus die werden om de 10, 15 jaar werd de eiken gekapt, was het kaal. Gingen ze uitlopen, dan kreeg je hele dichte vegetatie, zeg maar, begroeiing. En daar houden die nachtegalen van. Toen zaten er veel nachtegalen. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat kappen gestopt. Had geen zin meer, want dat hout werd niet meer gebruikt. En de eikenschillen, die ook geoogst werden voor de leerlooierij, dat gebeurde ook niet meer eigenlijk. Dus toen zijn de eikenbossen uitgegroeid, waardoor die jonge fase met die dichte struiken niet meer voorkwam. En alle nachtegalen footsie, of bijna allemaal footsie. Ze zaten nog wel soms in jonge aanplant van sparren. Dus als je een sparrenbosje aanplantte, had je soms nog een paar nachtegalen zingend. Maar allemaal een paar jaar dan footsie had je. Ja.
Ja, dus eigenlijk moeten we weer onze eikenbomen gaan millimeteren en dan krijgen we misschien weer wat nachtegalen terug.
Dat is wel gebeurd. Soms wordt een eikenbosje gekapt en verrekt zit er weer een nachtegaal, ja. Maar enkelingen natuurlijk. En, ze zingen ook luid. En het zou best kunnen zijn dat ze s'nachts zingen, dat doen ze ook vaak, nachtegaal heet die immers. Ja. Dat die vogels die overtrekken, dat die naar beneden gelokt worden. Hé, er zingt er eentje, daar ga ik naartoe. Dat zou best kunnen inderdaad, ja. Maar het zijn enkelingen nu nog. Of helemaal niks meer, of enkelingen. Ja.
Zeg maar, veel eikels hier op de grond. Zijn er ook vogels die daar blijven worden?
De houtduif bijvoorbeeld, die zingt nu nog. De houtduif kan heel laat nog broeden, nu in het najaar zeg maar.
Ja, dat denk je van, dat komt toch helemaal niet goed meer als ze nou nog met takken lopen te vliegen en zo?
Nou, dat komt vaak wel goed. Want tot eind oktober kunnen ze nog wel redelijk vorstvrije jongen bij te groot te brengen. Want ze hebben natuurlijk eikels hier voor de oprapen, dit jaar zeker. Die worden dan, die eet hij op, die duif, en wordt dan in zijn keel, wordt dan, in zijn maag wordt er een soort sap van gemaakt, een soort pap. Ja. En dat wordt aan de jongen gevoerd.
Eikelpap, lekker.
Ja, ja. Lijkt niet lekker, nee, inderdaad, nee, maar ze eten het op, ja. De jongen, ze worden er groot van, sterk.
En hoe is het met de houtduivenstand?
Nou, dat is vergeleken met een jaar of 30, 40 geleden, miserabel, heel slecht. Want houtduiven hadden veel baat bij de roghakkers die toen uiteindelijk nog veel hadden. En die roggen werd geoogst. Tegenwoordig met de combine, maar vroeger met de hand, zeg maar. En met de hand wordt er veel meer zaad gemorst, zeg maar. Blijft er wat meer liggen. En dat vonden die duiven natuurlijk prachtig. Er waren toen heel veel jongen, macht hier groot. En in die tijd had je ook nog weinig haviken bijvoorbeeld. En wat een havik lekker vindt, is een houtduif. Dus naarmate de stand van de havik toenam, nam de stand voor de houtduif nam af. Mee door die roggenverhaal dus, wat ik net vertelde. En door de predatie die toenam. Dus de houtduif is tegenwoordig een vrij bijzondere vogel aan het worden langzamerhand. Vrij schaars aan het worden, ja.
Ik las ook in je boek over roeken. Dat was ook niet zo'n best verhaal, hè?
Nee, de roek was aanvankelijk broederie in kolonies, in dorpen of aan de rand van dorpen. En dat geeft overlast, zoals het heet, lawaai. Het is jarenlang getolereerd, tot in de jaren 70, 80 had je overal roekenkolonies. En toen kwamen dus waarschijnlijk steeds meer mensen die boerderijen opkochten en gingen wonen.
Ja, de Drenteniers, zeg maar, ja, vanuit het westen en die hadden een probleem met de roek.
Die hadden een ander idee over roeken, ja. Die vonden het gekrijs afschuwelijk, angstaanjagend zelfs. De films,
de Birds van Hitchcock, ja.
Van Hitchcock, exact, ja. Daar werd aan gedacht, zeg maar. En die hebben toen vaak met behulp van de brandweer werd dan ingehuurd. Die brandweer ging met de spuit nesten uit de bomen spuiten. Dat zou tegenwoordig helemaal niet meer mogen, maar dat gebeurde toen nog wel, ja. En er waren zelfs ook mensen die een bosje waar die roeken in zaten, hebben ze gewoon alle bomen gekapt. Allemaal illegaal natuurlijk, je kon het moeilijk bewijzen. En de roek is als broedvogel in deze contraien verdwenen. Maar net daarbuiten zit ze nog wel. In Meppel en in Steenwijk bijvoorbeeld. Zijn steden die net tegen Zuid-Drenthe aanliggen. Daar broeden nog roeken. En is een beetje ook zo'n 1000 paren in Meppel bijvoorbeeld. En ook zo'n ongeveer iets minder aantal in Steenwijk. En die zoeken voedsel in de graslanden, onder andere in Zuid-Drenthe. Dus ze zitten nog wel op sommige plekken, maar ze broeden er niet meer. Nee.
Het zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die dan gaan klagen over de kerkklokken, hè?
Ja, ik weet niet, dat zou kunnen, ja.
Je luisterde naar deel 3 van een vierdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen. 60 jaar vogels tellen. Gemaakt door Lydia Tuinman. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Ze zijn allemaal terug te vinden op de website van RTV Drenthe. rtvdrenthe.nl/DrentheToen. En natuurlijk de diverse podcast-apps.